Nou, fijn dat u er allemaal bent. Laten we beginnen te zingen. Psalm 23. Ik denk dat we maar zo moeten beginnen. Dat ik maar in ga zetten. Het zou mooi zijn als iemand op de orgel kon spelen. Maar misschien is dat een beetje te veel nu. Dat het wat overstemt misschien, ik weet het niet. Maar laten we zo maar zingen. Psalm 23. En we zingen de versen 1 en 2 van Psalm 23.
De God des heils wil hij ten herde wezen. Kerk geen gebrek, kerk geen gevaar te vrezen.
Laten we met elkaar lezen ook deze psalm, psalm 23. Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Zullen we samen de Heer om zijn zegen vragen? Heer, het is uw goedheid dat wij elkaar weer mogen ontmoeten hier in deze gelegenheid van de Bijbellezing. Heer, heb dank dat het mogelijk is En dat we het ook hier in de kerkzaal mogen doen van het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente. Heere, zo zorgt u toch voor ons. Zo hebt u het ook mogelijk gemaakt dat tijdens de verbouwing van ons kerkgebouw we hier kunnen zijn. Heere, de omstandigheden zijn wat anders. Maar geef, Heere, dat wij goed kunnen luisteren. En dat we ook geestelijke lessen mogen ontvangen uit dit geschrift van een van uw knechten. Heere, geef toch uit genade dat uw woord een lamp voor onze voet zal zijn. En dat wij ook door u geleid worden in dit leven. O, waar is het toch nodig om u te kennen als de goede herder. Want dan zal ons ook niets ontbreken. Dan zullen uw stok en uw staf ons behoeden. En ook er gaan wij door het dal van de schaduw des doods. Daar nog zult u bij ons zijn. Heere, wat is uw volk een gezegend volk. En wat is het toch rijk om u te mogen kennen. En zo danken wij u dat u in ieder van ons ook vrij nodigt om tot u te gaan. Dat we onze weg op u mogen wentelen. Dat we onze onmogelijkheden voor u mogen neerleggen. En we mogen weten dat u een God bent die hoort. Ja, u verhoort, u redt. U bent heerlijk. U bent recht in al uw weg en werk. En u bent met barmhartigheid bewogen over arme zondaren die niet meer zonder u kunnen. Heere, laten we toch die gestalte mogen kennen. En wilt u uit genade uw naam verheerlijken in ons aller leven. Gedenk ook hen die meeluisteren thuis. Schenk ook hen uw zegen, dat we ook zo een goed uur hier samen met elkaar mogen hebben. Om Christus wil. Amen. Wel nu, geliefde, fijn dat we hier weer bij elkaar zijn. Tot nog toe hebben we gezien in de vorige keren, het vorige seizoen, zijn we begonnen met de christinnenreis. En toen zagen wij dat Christiana, de hoofdpersoon uit de christinnenreis, met haar vier zonen op reis ging. En haar vier zonen, dat zijn dan Matthäus, Samuel, Jozef en Jacobus. En samen is zij met haar metgezel, een vriendin, barmhartigheid door de enge poort getrokken. En ze klopten daaraan, werden binnengelaten. Voor barmhartigheid leek het eerst alsof voor haar besef de deur niet zou opengedaan worden. Ze was heel benauwd, ze was in zwijm gevallen. Maar terwijl ze toch bonste aan de deur. Maar ook voor haar werd de enge poort toen opengedaan. Die enge poort is een beeld van Christus. En zo is ook de poortwachter die daar stond ook een beeld van Christus. De poortwachter vraagt wat zij doen, hoort wat ze willen. Ze willen ingang krijgen en ze worden welkom geheten. En daar mochten ze beginnen aan hun pelgrimsreis. En zo kwamen ze langs verschillende moeiten heen. Kwamen ze uiteindelijk aan bij het huis van de Heer Uitlegger. En Uitlegger, daarmee wordt bedoeld de Heilige Geest. En daar in dat huis van Uitlegger hebben Christiana en haar metgezellen onderwijs gekregen. En zo is het ook in het geestelijke leven dat de Heere zijn kinderen onderwijs geeft door zijn woord en geest. De Heere leert hen, onderwijst hen, zaken worden hen duidelijk gemaakt. En zo gebeurt het ook met deze pelgrims. Dit onderwijs ontvangen ze in verschillende kamers, hebben dezelfde lessen geleerd die hun voorganger, pelgrim of christen, eerder met zijn pelgrimsreis ook had ontvangen. Maar zij mogen ook andere kamers zien en ook andere beelden mogen zij verkrijgen. En zo krijgen zij uitleg over de weg die de Heere gaat met zijn volk. En ook vinden ze in de tuin van de Heer uitlegger ook verschillende beelden, afbeeldingen, waardoor ze vertroost en onderwezen worden. Het is daar in dat huis van uitlegger dat ze versterkt worden, dat ze gereinigd worden. Daar verheugen ze zich in Gods goedheid. En zo kan het ook zijn in het begin van het geestelijke leven, dat een kind van God ook die eerste liefde zo ervaart. En dan denkt hij dat er geen strijd komt, dat alles zo blijft. En dan worden ze gereinigd, dan worden ze versterkt. Maar er wacht hen nog een reis. Nog een tocht. Een tocht waarop zij minder moeten worden. Dat is een leerproces. Een tocht waarin Christus meer voor hen zou worden. En zo worden ze klaargemaakt en geoefend tot Godzaligheid. Ze worden geoefend opdat ze gereed gemaakt worden om de hemel binnen gelaten te worden. En dat gebeurt daar in het huis van uitleggen. Toen gingen ze verder op hun pelgrimsreis en ze kregen van uitleggen een gids, een beschermer mee. Die droeg de naam Grootmoedig. En Grootmoedig beschermde en leidde Christiana en Barmhartigheid en de vier jongens. Bunyan heeft bedoeld met Grootmoedig de predikanten. Hij had het zelf ook, een predikant waar hij eerst in huis kwam, waar hij zeer door vertroost werd. En zo gaat Grootmoedig ook beschermen en onderwijzen en leren en leiden. En zo heeft Grootmoedig hen geleid totdat ze kwamen bij het paleis Liefelijkheid. Dat was de tweede pleisterplaats, zou u zeggen. Rustplaats. En daar worden ze ook binnengehaald en welkom geheten. En ook daar worden ze weer vertroost en vermaand. Dat zagen we vorige keer. De laatste keer van het afgelopen seizoen. En nu staan ze op het punt om dat paleis Liefelijkheid, waar ze heerlijke gesprekken hebben en onderwijs ontvangen hebben, nu staan ze op het punt om dat paleis weer te verlaten. Ze gaan weer verder. Toen ze aangekomen waren bij het paleis Liefelijkheid, toen Grootmoedig hen beschermd had, ook zelfs tegen de leeuwen die daar op de weg stonden, toen waren ze aangekomen, ze waren blij dat Grootmoedig bij hem geweest is, maar toen ging Grootmoedig weer terug. Het was al avond, maar hij zei, ik moet nu terug. Nou, Barmhartigheid en de vier jongens en Christiane wilden graag dat Grootmoedig zou blijven. Maar Grootmoedig zei, ik heb er geen opdracht toegekregen van mijn heer, uitlegger, om hier nog langer te blijven. Ik moest u geleiden tot aan het paleis Liefelijkheid. En als u nou gevraagd had aan mijn meester of ik met u mee zou mogen gaan de hele reis, dan had hij dat vast u wel toegestaan. Maar u hebt het niet gevraagd en ik heb daar nu ook geen vrijmoedigheid voor gekregen, geen opdracht toe ontvangen. Dus nu zal ik teruggaan. Het is mijn plicht om te luisteren naar mijn Heer uitleggen. En daarop was Grootmoedig in het donker teruggegaan langs die leeuwen, langs die weg, terug naar het huis van uitleggen. En nu waren ze daar nu ongeveer een maand geweest in het paleis Liefelijkheid. En ze vroegen zich af hoe ze nu verder toch zouden moeten gaan op hun pelgrimsreis. Ze wilden graag dat Grootmoedig hen zou begeleiden. En toen hebben Christiane en Barmhartigheid en haar vier zonen een smeekschrift, een verzoekschrift opgesteld. En ze vroegen de deurwachter, daar heette de heer Waakzaam, om deze brief te brengen aan de heer Uitlegger door een vertrouwde bode. En Uitlegger nam de brief in ontvangst en zei tot de boden, zeg aan Christiana dat ik aan haar verzoek zal voldoen. Dus de brief werd overgebracht naar het huis van meneer Uitlegger. En nu komt een bericht terug. Ik zal aan uw verzoek voldoen, want de Heere is de hoorder van de gebeden. En wanneer wij bidden om de Heilige Geest in ons hart, dan zal de Heere dat ook geven. En wanneer wij de Heere vragen om liefde tot Hem, dan zal de Heere dat geven. En als wij vragen om geleid te worden door de duistere nacht, of door moeite heen, door dit leven heen, dan zal de Heere ook ons gebed niet afwijzen. De wijze waarop Hij dat gebed verhoort kan verschillend zijn. Maar Hij is een hoorder der gebeden. Het is heel troostvol wat Bunyan hier heeft geschreven. En zo wijst Bunyan hier ons op de noodzaak om te bidden. En vooral om te bidden om de leiding van Gods Heilige Geest in ons leven. En zo mogen we ook de Heere vragen om een getrouwe predikant die ons voorgaat en die tot zegen gesteld mag worden in de gemeente. Wel nu, het is nu inderdaad nu een maand verder. De pelgrims staan klaar om verder te gaan. Voor hun vertrek krijgen ze nog enkele lessen mee. Want ze zagen nog de ladder Jacobs. En het was een verrukkelijk gezicht om die engelen te zien op en neer te klimmen langs deze ladder. En toen kwamen ze nog in een kamer waar een klein gouden anker hing. En Christiana moest dit meenemen en dit anker altijd bij haar houden. Want, zo werd haar gezegd, het zal u nog van pas komen wanneer de stormen opsteken. En dan zult u het anker moeten uitwerpen in het binnenste des voorhangsels. Dat is een verwijzing, dat herkent u wel, naar Hebreeën 6. Om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Dat ziet dus op de tabernakel, binnenste van het voorhangsel is het heilige der heiligen. Het is een hoop op die God, op die verzoening. Ook al zien we hem niet, is achter het voorhangsel, toch is het geloof dat ik op hem zal zien. Een hoop op Christus, dat buiten ons ligt, in hem alleen. Toen zagen ze ook nog een berg. De berg waar vader Abraham zijn zoon Isaac geofferd had. En ze zagen het altaar dat Abraham gebouwd had. En het hout en het vuur en het mes. En hun ogen keken met stille verwondering. En ze zeiden, Abraham was een held. Hij had God echt lief. En hij was bereid zichzelf te verloochenen. En zo werd Abraham als een voorbeeld aan hen gesteld. En zo kregen ze nog tot slot verschillende lessen mee vanuit Gods woord om hen te bemoedigen en te versterken. En tenslotte zongen ze samen een afscheidslied en zo wilden ze op reis gaan. Maar grootmoedig was ze nog steeds niet. Maar ze moesten nu verder en juist toen, op dat moment werd aan de deur geklopt. De portier deed open en wie stond daar in de opening van de deur? Het was grootmoedig. Wat een blijdschap, wat een vreugde stroomde er door de harten van Christiana en barmhartigheid. Grootmoedig vertelde hun dat hun meester het verzoek gehoord had en grootmoedig tot hen gezonden had. Daarnaast had hij, dat is de heer uitlegger, ook een fles wijn meegegeven en geroosterd koren, een paar granaatappels. Met wat vijgen, rozijnen. Dat was om de pelgrims te versterken. Als u goed luistert, dan weet u geschiedenissen waar dit allemaal naar voren kwam. Ik denk nu even aan die slaaf, die Amalekitische jongen, die David na Ziklag vond in de woestijn. Hij was bijna dood en ze gaven hem wat vijgen en rozijnen, meen ik, te eten. En zo werd hij versterkt en toen kon hij vertellen waar de Amalekieten naartoe gegaan waren. En zo zien we ook granaatappels als een teken van liefde. En dan een fles wijn en geroosterd koren. Denk aan Rut, die geroosterd koren kreeg op de dorstvloer van Boas. En dat zijn allemaal zaken die versterking geven. En zo wilde Bunyan aangeven dat Gods kinderen ook versterkt worden. Want steeds is de Heere bezig zijn volk te bemoedigen. Continu te versterken op een pelgrimstocht. Misschien hebt u dat meegemaakt afgelopen zondag, onder de prediking of bij het avondmaal, dat er ook iets bij was wat u versterking gaf en blijdschap. Wel nu, grootmoeder was gekomen, juist toen ze wilde weggaan, want de Heere komt altijd. Hij komt nooit te laat, hij komt nooit te vroeg. Juist op de tijd wanneer het nodig is. En zo gingen ze weg. En twee dienaren uit het paleis Liefelijkheid heeft hen uitgeleide gedaan. Ze gingen een eindje mee met hen op weg. En dit waren voorzichtigheid en godsvrucht. Het waren twee meisjes die gingen mee. Voorzichtigheid en godsvrucht. Toen ze paleis Liefelijkheid zo uitliepen, kwamen ze bij de portier, de deurwachter. En dat was de Heer Waakzaam. En terwijl ze daar langs liepen, vroeg Christiana aan die deurwachter of iemand van haar kennissen voorbij was gekomen als pelgrim. Maar het antwoord was dat hij niemand gezien had. Wel, vertelde hij verderop op de Koningsweg, daar is een geduchte roversbende en die heeft de omgeving onveilig gemaakt. Maar hij wist ook te vertellen dat deze dieven al gevangen genomen waren en onschadelijk gemaakt zijn. En zo kan de Heere soms van tevoren al bescherming en verlossing geven. Dat u hoort van moeite die er kunnen zijn, maar dat de Heere die moeite al lang heeft opgelost. Zonder dat u dat zelf zo ziet. En ze gingen op reis. En toen sprak Matthäus tot haar moeder. Nou, als grootmoedig bij ons is, dan hoeven wij niet te vrezen. En ook al zijn daar dieven, grootmoedig zal ons helpen. En voordat ze op reis gaan, geeft Christiane een gouden muntstuk aan de deurwachter. Want het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het is ook een begeerte van Gods kinderen hen te belonen die goed voor hen geweest zijn. En veel voor hen betekend hebben. En de poortwachter sprak nog terwijl ze verder liepen, laten uw klederen altijd wit zijn. En laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Barmhartigheid leven en sterven niet en laat haar werken vele zijn. En tot de jongen zei de poortwachter, ontvliet de begeerlijkheid der jeugd. Vraag met allen die de Heere vrezen, naar vroomheid in het hart. Dan zullen jullie je moeder verblijden. En door allen die God vrezend zijn, zullen jullie geprezen worden. En met deze woorden gaan ze op reis. De twee dienaressen, die gaan met hen mee. En godsvrucht en voorzichtigheid. En toen ze op weg waren, toen bedacht godsvrucht dat ze nog iets voor de reis had willen meegeven. En ze had het vergeten. Blijf hier wachten. Ik ga even terug om het te halen. En terwijl godsvrucht weg was, hoorde Christiana uit het bos de woorden van Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. En Christiana vroeg aan haar metgezellin, die meegegaan was, voorzichtigheid. Waar komt dat zingen vandaan? Waar komen die lieflijke tonen vandaan daar uit het bos? En voorzichtigheid antwoordde, dat zijn de vogels. De vogels hier zijn in ons land gekomen. Ze zingen in de lente, wanneer de bloesems opengaan. En zo vaak hebben ze pelgrims verkwikt met hun liefelijke gezang. En dat is weer een verwijzing van Bunyan naar Hooglied 2 vers 12. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. Dat ziet op de liefelijke vrede die er ligt in Christus. De blijdschap in God, naar waarde nooit te danken. Dat laat zien de vrede en de zoetheid die ook in het geestelijke leven geproefd kunnen worden. Waarin dat zijn tijden waarin ze weten, het is goed tussen de Heere en mijn ziel. Ze hebben blijdschap en zoete dankbaarheid. Ze proeven Gods vergevende liefde, alles is nieuw. Het is alsof het voorjaar is in de ziel. De bloesems komen. Het is een vreugde. Een vreugde die groter is dan de vreugde bij de oogst. Het is een tijd waarin men nabij God is. Ondertussen is Gods vrucht teruggekomen. En heeft ze bij zich een afbeelding en een uitvoerige beschrijving van alles wat in het paleis lieflijkheid gezien was. En ze zegt dan tegen Christiana, neem deze afbeelding maar mee. En als je op reis bent, dan denk je soms wel eens, hoe was het ook weer daar in het paleis lieflijkheid? Dan kun je het allemaal nalezen en nazien, al die beelden die je gezien hebt. Dan kun je daardoor bemoedigd worden. Als je terugdenkt aan hoe de Heer je gezegend heeft. En zo behoren ook Gods kinderen de zegeningen te onthouden. En de weldaden die de Heer hen in het verleden gegeven heeft. Vroeger was het soms wel eens de gewoonte bij Godvrezende mensen dat ze een dagboek bijhielden. En daarin tekenen ze op de bemoeienissen van de Heere met hun ziel. Zaken die hen getroffen hadden uit het woord. Of zaken die hen bezig hielden, die op hen drukten. En dan beschreven ze ook hoe de Heere uitkomst gaf. Ze hielden zogenaamd een geestelijk dagboek bij. En het kan zijn dat Bunyan daarna verwijst om te onthouden de bemoeienissen van de Heere met onze ziel. Maar we kunnen ook heel eenvoudig bij dit beeld denken aan het woord van God, waar zoveel vertroostingen in beschreven worden. En dat Gods kinderen ook voortdurend dat woord van God moeten lezen en onderzoeken. Zodat de goedheid en de barmhartigheid van God hen weer in de gedachten komen. Zo worden ze bemoedigd. En zo worden ze ook bewaard voor vergeetachtigheid. Want de weldaden van de Heere vergeten is een groot kwaad. En ik denk dat we er allemaal schuldig aan zijn. U en ik. De vergeetachtigheid, ja, dat zorgt ervoor alsof die geestelijke zegeningen nooit gebeurd waren. Als we niet meer aan terugdenken, hebt u ook de vruchten niet meer van. Daarom moeten wij de daden des Heren gedenken. Vergeet niet hoe de Heer u geleid heeft, waar Hij u langs geleid heeft. En heb vertrouwen, heb moed voor de toekomst, want Hij laat nooit varen de werken zijner handen. En zo mogen we de daden des Heren gedenken, uit de schrift, maar ook uit ons persoonlijk leven, wat we meegemaakt hebben. En zo gaat de pelgrimsgroep gaat verder. En ze beginnen naar beneden te gaan. Er is een vallei opent zich voor hen. En ze gaan al meer naar beneden. Het is de vallei van de verootmoediging. En dat is eigenlijk een heel gezegende plaats. Het is goed voor een mens om verootmoedigd te worden. Het is goed voor een mens om klein van zichzelf te denken. Daar komt geestelijke vrucht uit voort. Maar als men zich verzet tegen die verootmoedigingen en niet ootmoedig wil zijn en niet klein van zichzelf wil denken, daar komen allerlei problemen en moeite uit voort. Daar komen ook juist bestrijdingen en er komt ook onrust uit voort. Daarom heeft Christen, toen hij hier langs ging, grote moeite ondervonden. Dat wordt ons hier beschreven. Het was hier, in de vallei van de verootmoediging, dat hij Apollyon tegenkwam. En dat hij die vreselijke strijd op leven en dood moest voeren met Apollyon. En grootmoedig legt hen uit dat hier in dit vallei moet men leren wat ootmoed is. De helling was zeer steil. De wegen waren glibberig. Ze moesten oppassen waar ze liepen. Maar toch kwamen ze veilig in de vallei aan. Godsvrucht sprak tot Christiana dat hier dus het gevecht met Apollyon had plaatsgevonden. Maar zij grootmoedig, omdat Christen zo vaak was uitgegleden door nalatigheid, juist toen kwam er die strijd. Hij was niet oplettend genoeg geweest. Het is noodzakelijk in het leven dat een mens ontdekt wordt aan zijn armoede, aan zijn geestelijke afhankelijkheid, dat hij niets kan doen zonder Christus. En dat heeft Christen moest dat leren op de harde manier. Maar Christianen moeten het hier ook leren. En hoe eerder men zich gewonnen geeft, hoe beter het is. Vaak is het zo in het geestelijke leven dat we dreigen vast te houden aan allerlei zegeningen en weldaden. En dat we vergeten onszelf te verootmoedigen. En dan kan een mens denken, meer denken van zichzelf dan hij behoort te denken. En dan weten we onze plaats niet meer. Dan denkt de mens te hoog van zichzelf, ook een kind van God. Maar hoogmoed komt voor de val. Te hoog denken van onszelf verzwakt ons. En daarom is het dal van de verootmoediging, het is pijnlijk voor het vlees, maar het is een gezegende plaats. En zo hoeven we ook niet te vrezen voor dit dal van de verootmoediging. Maar als er moeite zijn, doen wij dat onszelf aan door onze toegefelijkheid aan de zonde. Maar het is juist heel goed om klein gemaakt te worden voor de Heere, want dan wordt een mens afhankelijk. Dan gaat een mens meer bidden. Dan wordt een mens oplettend. En daarom is deze vallei, zo schrijft Bunyan, deze vallei is heel vruchtbaar. Daar groeien prachtige planten en daar is het gras ook heel groen. Daar bloeien prachtige bloemen. Er is een heerlijke weidegrond. De akkers zijn vruchtbaar en dragen het beste koren. Het is vruchtbaar om te leren u te verootmoedigen. Voor God. En toen ze verder liepen door het dal van de verootmoediging, toen zagen ze een herdersjongen. Die was bezig de schapen van zijn vader te hoeden. En die jongen had heel eenvoudige kleren aan. Maar er was zo'n blijdschap over hem. zo'n frisheid in zijn gezicht. Hij was opgeruimd, hij was bezig een prachtig lied te zingen over hen die nederig wandelen. En dat zij die door de Heere gedragen worden geen gebrek hebben. Ze hebben meer dan genoeg. En toen sprak grootmoedig dat deze herdersjongen, die heel eenvoudig gekleed was, echt niet rijk was, dat hij een gelukkiger leven heeft dan al die mensen die gekleed zijn met goud en fluweel en purper. En zo zien we weer de vruchten die verbonden zijn aan de verootmoediging. Wanneer een mens nederig leert wandelen met God, dan krijgt hij ook oog voor de onverdiende zegening. Dan wordt alles een wonder. Dan gaat u goed denken van God. Dan wordt de mens tevreden. En dan gaat hij zingen van hulp en heil hem aangebracht. Dan komt de vrede in het hart. Dan wordt het kleine groot. En dan is Gods trouw een wonder. En hoe leven wij, geliefden? Zijn ook wij in dat dal van de verootmoediging? Verzetten wij ons daartegen, zodat er allerlei bestrijdingen komen? Of zijn wij daar in dat dal in overgave, in vertrouwen aan de Heere? En dat we onszelf willen kennen in onze zwakte en afhankelijkheid. En ook in onze verdorvenheid. Dan worden we klein voor de Heere. En dan wordt God verheerlijkt. En weet u, daar woont nou juist God. Bij die armen, die kleinen, die van zichzelf heel klein denken. Die in afhankelijkheid opzien tot de Heere, want zo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maken de geest der nederigen. En opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Die herdersjongen was heel eenvoudig. Hij wist zich helemaal afhankelijk. Dat lied wat hij zong, dat zou wel te maken gehad hebben met Psalm 23. Daarin zien we toch de leiding van de Heer. Dat niets hem zal ontbreken. En zo leidt de Heer ook zijn volk door het dal der verootmoediging om hen waardevolle lessen te leren. Dat de Heere voor hen zorgt, dat zij maar klein en afhankelijk mogen zijn. En zo schrijft Bunyan hier ons in deze allegorie, dat er rijke zegeningen te verkrijgen zijn, juist hier in het dal van de verootmoediging. Hij spreekt zelfs over pelgrims. En Bunyan schrijft hier dat soms hebben pelgrims engelen ontmoet op hun weg. We kunnen denken aan Jacob die terugkwam uit Paddan Aram. En dat bij Mahanaim, meende ik, dat daar engelen hem ontmoet waren. En dat is de plaats waar we niet gehinderd worden door de drukte van het dagelijkse leven. Daar waar we ons afzonderen om gemeenzaam te zijn met God. Dat is de plaats waar een mens geen rechten meer overhoudt. Waar een mens leert steunen op de genade van Christus alleen. Waar een mens ziet dat al de goedertierenheid van God en al zijn bemoeienissen genade zijn en rijk zijn. En zo sprak barmhartigheid daar tegen Christiana dat deze vallei van de verootmoediging is eigenlijk een heerlijke plaats. Hier is een stilte en een rust die we op andere plaatsen niet zijn tegengekomen. Hier versmelt het hart vanwege de goedheid van de Heere. Hier wordt Psalm 84 werkelijkheid, dat zij die door dat dal heen gaan, dat de regen en gans rijkelijk zal overdekken. En verder weet barmhartigheid ook te vertellen dat dit de vallei is van wat de koning, van waar de koning de wijngaarden zal geven. Overvloed. Want als God uw herder is, dan hebt u geen gebrek, geen gevaar te vrezen. Want Hosea 2 vers 14 spreekt dan zelfs dat de wijngaarden en de overvloed aan Gods kinderen gegeven worden. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal Achor tot een deur der hoop. En al daar in de woestijn. Dat is de achtergrond van Hosea 2. En al daar zal zij zingen. Als in de dagen van haar jeugd. En als ten dagen toen zij optrok uit Egypteland. Want het is juist daar. In dat dal van de verootmoediging, dat de mens leert hopen op God en op Gods genade, daar wordt gezongen. Dat heeft Christen ook gedaan, toen hij Apollyon verslagen had. Toen heeft hij ook gezongen van Gods redding en uitkomst. Toen wist Christen het, hij kon Apollyon niet verslaan. Dat heeft de Heere voor hem en door hem gedaan. Toen werd Christen verootmoedigd. En hij zong. En wanneer u nou de goedheid van God ziet tegenover uw eigen onwaardigheid, dan gaat u ook zingen. Dan worden al Gods bemoeienissen enkel genade. Grootmoedig legt verder uit zaken over deze vallei. En zegt dat de Heere Jezus vroeger hier zelf ook vaak gewandeld heeft. Want Christus heeft zichzelf ook vernederd. Ja, zo diep vernederd dat hij de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Een dienstknecht. En dat hij nederig was van hart. Dit is een goede plaats om te zijn. Zij die zich vernederen voor de Heere zullen verhoogd worden. En daarom zegt Bunyan hier ook zo mooi, dat de pelgrims die hier wandelen, jaarlijks een honorarium krijgen uitgekeerd van de Heere. Want Jesaja 66 vers 2 zegt, op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest. Die voor mijn woord beeft. En die armen en verslagenen van geest, die spreken niet zo gauw, ik heb geloof en ik ben bekeerd en ik hoor bij het volk van God. Nee, dat zeggen ze juist niet. Ze zijn immers arm en verslagen van geest. En ze beven voor Gods woord. Dat betekent, ze hebben er diep respect en eerbied voor. Ze leven bij dat woord. Op deze zal ik zien. En dat zien is dat ze wat krijgen. Ze krijgen een honorarium, zegt Bunyan. Geestelijke zegeningen. God eert hen. Die hem eren. Maar wanneer men zich verzet tegen die verootmoediging, ja, dan komt de strijd. Christen heeft dat meegemaakt met Apollyon. En dat gebeurde op een nauw stuk van de weg. En toen de weg zich ging vernauwen, legt grootmoedig uit. En die strijd vond plaats vlakbij de hoeve vergeet hoeve. Wanneer men de zegeningen van de Heere vergeet, wanneer men de weldaden van de Heere vergeet, dan komt men in de benauwdheid terecht. En zo liepen ze verder, toen kwamen ze langs een steen, waar de slag plaatsvond tussen Christen en Apollyon. En daar lagen nog splinters van de zwaard van Apollyon. En daar heeft Christen door Gods genade zich moedig verweerd tegen deze vreselijke aanvallen. En daarom is dit gedenkteken opgericht, zegt grootmoedig. Om te laten zien hoe de Heere zijn kind verlost had. En ze waren gekomen bij de zuil. En daarop stond geschreven dat Christen staande bleef, ondanks de strijd. Hij bleef toch waakzaam in de gebeden. En daarom hoefde hij niet te vrezen voor de wapen van de vijanden. En zo wandelden zij verder. En toen kwamen ze aan het begin van een andere vallei. De vallei van de schaduwen van de dood. Deze vallei strekte zich verder uit dan de vallei van de verootmoediging. Deze nieuwe vallei waar ze in kwamen, was niet mooi. Het was onaangenaam, moeilijk. En toch zouden de vrouwen met de kinderen er veilig doorheen komen. Dat was menselijke wijze te danken aan de zorg en de geleide van grootmoedig. Ze kwamen dat dal binnen en ze meenden een gekerm te horen, als van stervenden. En dat geluid klonk zo angstig dat de vrouwen bleek werden. En bang, de kinderen begonnen te huilen. Maar grootmoedig sprak hen moed in. En terwijl ze daar liepen, was het alsof ze slangen hoorden sissen. En wanneer ze omkeken, dan zagen ze niks. En was alles weer stil. En alles werd zo angstig, dat Jacobus bleek neerviel. Gelukkig had zijn moeder nog iets van die versterkende drank die ze meegekregen had uit het huis van uitlegger. Versterkende drank. En die gaf zij aan Jacobus. En zo toen dat kind gedronken had, werd het zichtbaar sterker. Ze trokken verder in het donker. Grootmoedig zei, ze moesten maar dicht achter hem aanlopen. En goed oppassen. Want ze waren bezig om langs de rand van een afgrond te lopen. En terwijl ze zo liepen, kwam er opeens uit het donker een dreigende gestalte op hen af. Ze konden niet goed zien wat het was, maar opeens was die gestalte ook weer verdwenen. Want ze moesten denken aan wat we lezen in Jacobus 4, vers 7. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En zo is de duivel altijd op een afstand angstwekkender en benauwender en angstaanjagender dan hij werkelijk is. Hoe nodig is het dan om nuchter te zijn, weerstand te bieden aan de duivel en hij zal van u vluchten. En deze schrik was nauwelijks voorbij of er kwam een leeuw achter hen aan. Met een groot brullen. En ze krompen ineen van vrees. En grootmoedig liet hen allen voor zich uitgaan. En nam zelf een plaats in de achterhoede. Hij trok zijn zwaard. En hij wachtte het dier af. En toen dat dier bemerkte dat er weerstand kwam. Verdween hij onmiddellijk weer in de duisternis. Zijt nuchter. En waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briezende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke weerstaat, vastzijnde in het geloof. En na dit gevaar schuifelden ze verder. En toen kwam er een mist opzetten. En juist toen was de weg voor hun voeten opgebroken. Ze stonden voor een diepe greppel. En de pelgrims dachten, wat moeten we nu doen? Maar grootmoedig stelde hen gerust. En sprak, vrees niet. Hebt goed vertrouwen. En ziet hoe ook dit gevaar afgewenteld zal worden. En toen ze daar zo stonden, wisten niet hoe ze verder moesten gaan. Ze waren in de nevelen, kwamen allerlei geluiden op hen af. Angstaanjagende geluiden. En door de nevel zagen ze een roze vuurgloed van branding. En toen zei Christiana, wat zou mijn arme man hier veel geleden hebben. Ik heb veel over deze vreselijke plaats gehoord, maar nooit had ik het me zo kunnen voorstellen. Het zal voor mijn man wel een stikdonkere nacht geweest zijn. Dit is werkelijk de vallei van de schaduwen des doods. En al Gods kinderen zullen iets hiervan te weten komen. Want het hart kent zijn eigen bittere droefheid. Spreuken 14 vers 10. En hoe hebben deze pelgrims zo door kunnen gaan? Hoe zijn ze daar staande gebleven toen de mist kwam en de weg opgebroken was en ze voor een greppel stonden? Dan moeten we denken aan Jesaja 50, vers 10. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Te midden van al de benauwdheden is God toch een God van uitkomst. Ook al ziet u het niet meer, en ook al kan er voor u besef een mist zijn, en dat de weg opgebroken is, dat u voor een greppel staat, en dat u de roze gloed van de hel als het ware ziet door de mist heen. Dan toch maar steunen op de Heere. Betrouwen op de naam des Heren. En de naam des Heren is barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De naam des Heren is, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Te midden van de benauwdheden, steunen op God, roepen tot God, ik blijf de Heere verwachten. Dat is geloof. En Christiane en barmhartigheid besloten toen ook om te bidden en om de Heere aan te roepen. Want hij kan de nacht veranderen in de dag. En toen ze zo aan het bidden waren en zich op de aarde hadden neergebogen en de Heere aanriepen, toen zond de Heere licht en verlossing. En toen zagen ze dat ze toch verder konden gaan. Zo langs die greppel. Ze konden er toch doorheen komen. Ze konden toch verder gaan. Al was het wat een moeilijke weg. En ongemakkelijk. Toch konden ze verder gaan. Wanneer een kind van God in de duisternis is. Een besef heeft van schuld. En de angsten der hel uw ziel benauwen. Wat een steun is er dan te vinden in God en de Almachtige zaligmaker. Psalm 145, vers 19. Hij hoort hun geroep en hij verlost hen. En toen sprak een van de jongens dat het toch niet zo erg is om hier doorheen te trekken. Het is veel beter er doorheen te trekken dan hier te moeten wonen en blijven. Het was Samuel die dat sprak. En hij zei verder dat God deze weg voor ons zo donker maakt, opdat wij straks ons des te meer zullen verheugen wanneer we in het licht zijn. En ze trokken verder. Maar toen zei Jozef, zijn we dan nog niet aan het einde van dit dal? Wanneer komt het einde hiervan? Grootmoedig antwoordde, denk niet te veel aan het einde van de weg, maar kijk voortdurend voor je voeten. Ga door, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Pas op dat je niet verward wordt in een strik. Het einde komt wanneer de Heer het wil. Ga door, elke dag verder. En zo liepen ze verder. En toen zagen ze, nog steeds in dat dal van de schaduw des doods, zagen ze aan de kant van de weg een greppel. En in dat greppel, daar lag een lijk. En dat was bezig te ontbinden. En grootmoeder vertelde hun, ja, dat is een lijk van een zekere meneer, achterloos. Hij keek niet voor zich uit. En hij is in die greppel gevallen. En hij is daar gebleven. Hij was op reis gegaan met een zekere pelgrim, oplettend. En meneer oplettend is aan de strikken ontkomen. Vele pelgrims wandelen hier die niet goed opletten. Daarmee bedoelt Bunyan kerkmensen die niet goed opletten. Ze struikelen, ze vallen. Christen is er veilig doorheen gekomen. En dat kwam omdat de Heer hem lief had. En hem er doorheen geleid heeft. En zo zien we hoe nodig het is om oplettend te zijn en waakzaam. Dat wij niet mogen verzinken in vleeselijke zelfgenoegzaamheid. We moeten waakzaam zijn. Altijd op onze hoede, anders struikelen wij. Ze liepen verder. En uiteindelijk kwamen ze toen aan het einde van de vallei van de schaduw des doods. En vlakbij dat einde moesten ze nog langs een spelonk, een grot. Daar was Christen ook langs gekomen. Daar was toen een aftanse reus, dat was de Romeinse kerk, die vroeger christenen vervolgde, maar toen niet meer kon doen. Die reus had geen tanden en mompelde maar wat, was zwak. En zo ging christen daar langs. Maar inmiddels was daar iemand anders gekomen in die spelonk. En hij werd Moker genoemd. En hij heeft inderdaad een moker in zijn hand, een geweldige knots. En deze moker wilde de jonge pelgrims verlokken met valse filosofie. Hij wilde ook aanvallen met geweld. Dan kunt u denken aan de dagen van Bunyan toen ook valse filosofieën waren. Ook verleidingen, valse leringen. En toen er ook geweld was. Bunyan heeft het zelf meegemaakt, 12 jaar in de gevangenis. Toen heeft de koning van Engeland ook geweld gebruikt tegen christenen. Er was geen gevaar meer van de Romeinse kerk, dat was voorbij. Maar wel van de Engelse koning. En zo ging deze moker, ging christenen aanvallen. En dat kan lichamelijk, maar het kan ook geestelijk. Dat de mens denkt dat hij te veel gezondigd heeft. En dan is moker niet het beeld van vervolgingen en van geweld van de Engelse koning. Maar dan is moker het beeld van geestelijke bestrijdingen, aanvechtingen. dat ze verschrikkelijke zondaren zijn, veel te veel gezondigd. Of dat ze nog een hypocriet zijn. Dat ze uiteindelijk toch nog maar een vreemdeling zijn van het werk van God. En dat ze Gods genade niet kennen. En zo wil hij proberen om Gods kinderen te verleiden, dat ze nog onbekeerd zijn en een grote zondaar en dat God hen zal verlaten. En zo komt er strijd. Strijd, geestelijke strijd. De beide vrouwen beefden bij al die gedachten die ze kregen. En de kinderen vreesden. En Moker schreeuwde naar grootmoedig. Dat grootmoedig het land van de duivel beroofde van kinderen. Dat hij kinderen verleidde en ontvoerde. Maar grootmoedig verzette zich. En doorzag al de leugens van deze Moker die aan het roepen was. Want de duivel komt altijd met leugenredeneringen. En met Gods genade doorzien Gods kinderen deze leugens. En grootmoedig antwoordde, nee, het is mijn taak om mensen te leiden vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En dat zal ik doen. En vervolgens ging grootmoedig de strijd aan tegen Moker. En grootmoedig trok zijn zwaard en ze gingen elkaar te lijf. Dan denken we aan het zwaard des geestes, het welk Gods woord is. Waar Gods kinderen ook mee moeten leren strijden. Strijden tegen de verleidingen van de vorst der duisternis. Wanneer de duivel komt met aanvechtingen. Dat wij verdorven zondaren zijn. Hoe moeten we dat bestrijden? Dan moeten we het woord van God gebruiken. Dat is het zwaard. En dan mogen we zeggen, ja duivel, ik ben een zondaar, ik ben een grote zondaar. En daarom heb ik Jezus Christus zeer nodig. Jezus roept mij, juist omdat ik zondaar ben, daarom mag ik tot Christus gaan. Ook al ben ik een nog veel grotere zondaar, ik mag juist tot hem gaan. En als je tegen mij zegt dat ik een hypocriet ben, dan mag ik vluchten tot de belofte van de Heere en tot voor de Heere Jezus neervallen en hem alsnog smeken om zijn genade. En ik weet dat hij mij zal verhoren, want hij is barmhartig en genadig. Christus is mijn toevlucht onder alle omstandigheden. Hij wast mij van al mijn zonden. Hij vernieuwt mij. En dan ontwikkelt de strijd zich tussen grootmoedig en Moker. En op een gegeven ogenblik viel grootmoedig op zijn knieën. En hij bad de Heer om hulp en kracht. Want hoe groot en sterk iemand kan zijn, zonder gebed kan hij nooit de strijd winnen. Het gebed is juist een grote kracht. En toen gingen ze elkaar weer te lijf. Toen uiteindelijk grootmoedig het hoofd van de reus Moker heeft afgeslagen. En toen sloegen de pelgrims een paal in de grond. En ze staken het hoofd van die reus Moker daarop. En ze schreven eronder ter bemoediging van al de andere pelgrims. Alzo zal het ieder vergaan die de oogappel des Heren aanraakt. En de strijd aanbindt tegen het volk van God. De strijd was gestreden. En toen liepen ze uit het dal van de schaduw des doods. En ze gingen nu met een glooiende helling omhoog. Totdat ze kwamen bij een uitzichtspunt. En daar zaten ze neer. Daar hebben ze gegeten en gedronken. Daar vonden ze rust en daar kregen ze verlossing uit al hun noden. Christiana vroeg toen aan grootmoedig of hij gewond was en het antwoord was nee, alleen maar wat vleeswonden. En daarmee bedoelde Bunyan, onze kleine beproevingen, die maar onze lichte verdrukking, die maar voor een moment zijn, die werken voor ons uit een eeuwig gewicht van heerlijkheid. En zo heeft Bunyan 12 jaar gevangen gezeten. Hij werd klein gehouden door ootmoed. En Matthäus, een van de zonen van Christiana, zegt: God is goed voor ons geweest, omdat hij ons door dit donkere dal geleid heeft en hij heeft ons verlost van de vijand. Nu kunnen we toch de Heere God helemaal vertrouwen. We hebben zijn liefde gezien, we hebben zijn zorg ervaren. En zo kunnen ook Gods kinderen goede moed scheppen uit de verlossingen, uit de barmhartigheden van God. En zo werden de pelgrims versterkt en zo konden ze verder gaan. En dat hopen wij dan een volgende keer verder te zien. Goed. Zullen wij zingen Psalm 36, het tweede vers, en dan zal ik u voorgaan in dankgebed. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers.
Uw goedheid, Heere,
samen bidden en danken. Heere, zo hebben we met elkaar een uurtje nagedacht over dit prachtige boek, de Christinnenreis. We hebben gezien, Heere, uw trouw, uw zorg, hoe grootmoedig meekwam, hoe u ook nu zorgt voor dienaren van het woord, voor uw gemeente, hoe u zorgt, Heere, voor bemoedigingen en voor verootmoedigingen. En dat er juist dan vruchten gaan groeien. En dat u ook redt uit benauwdheid, uit moeite, Heere. Heel het leven is een leven waarin u zorgt en leidt. Heere, laten we dat mogen zien. En want dat, zo kan het ook helemaal voor ons ook zijn. Want we zijn hier maar niet vrijblijvende toeschouwers. Bunyan kijkt ons hier aan en hij zegt tot ons dat wij ook pelgrims moeten worden. Heere, leer het ons. Leer ons op u te vertrouwen. Leer ons waakzaam te zijn. Leer ons te beseffen dat wij zonder u niets kunnen. Dat we het gebed nodig hebben en uw kracht zo behoeven. O, laten we toch zo in het leven mogen staan en nooit wanhopen, maar steeds zien op u, de overste leidsman en voleindige van het geloof. Heere, gaat u met ons, ook naar huis toe, heb dank voor wat u ons gaf. Zie ons aan in uw genade, om Jezus wil. Amen. Allen dank voor uw belangstelling en wel thuis.